In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de lofzang van Zacharias en daarvan het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. De lofzang van Zacharias, het eerste vers. Het woord van de Heere gaan openen in de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Korinthe. En we lezen door in hoofdstuk 12 vanaf vers 27 tot en met het laatste vers van hoofdstuk 13. De schriftlezing 1 Korinthe 12 vanaf vers 27 tot en met vers 13 van hoofdstuk 13. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 105e psalm, het 3e vers. Vraag naar de Heere en zijne sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Vers 3 van 105.
En gijlieden zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder. En God heeft er sommigen in de gemeente gesteld. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmaking, behulpsels, regeringen, menigelei talen. Ze zijn allen apostelen. Zijn zij allen profeten? Zijn zij allen leraars? Zijn zij allen krachten? Hebben zij allen gaven der gezondmaking? Spreken zij allen met menigelei talen? Zijn zij allen uitleggers? Doch geef het naar de beste gave, en ik wijs u een weg die nog uitnemender is. Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo waar ik een klinkend metaal of een luidende schel geworden. En al ware het dat ik de gaven der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap, en al ware het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo ware ik niets. En al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen huid deelde, en al ware het dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. De liefde is langmoedig, zij is goedertieren. De liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardiglijk, ze is niet opgeblazen, zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen en zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer, maar het zij profetieën en zij zullen teniet gedaan worden, het zij talen zij zullen ophouden, het zij kennis zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Want wij zien nu door een spiegel, in een duistere reden, maar als dan zullen wij zien, aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie, doch de meeste van deze is de liefde. Belijden we ons geloof en een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte 1 Korinthe 13, en daarvan het slot van het 13e vers, het tweede deel van vers 13. Doch de meeste van deze is de liefde. We willen met elkaar het onderwijs tot ons nemen. Want er staat in het doopformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren, en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. ons toe-eigenende, hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben. Van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden. En met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten, tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als ze de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente mogen uitrichten, laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, hetwelk toch niet anders is als een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik zou van de doopouders willen vragen of ze van hun plaats willen opstaan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat doel en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij alzo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen als zij gekomen zullen zijn tot hun verstand, waarvan gij vader of moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is erop uw antwoord, vader Kramer, moeder Kramer, vaderwoord, moederwoord? Geliefde doopouders, voor de opvoeding van uw kinderen komt uiteindelijk best een heel aantal dingen kijken. Allereerst, en natuurlijk zou veel meer dingen te zeggen zijn, maar allereerst moet u gevaren zien weg te houden bij uw kinderen. Want als ze giftige stoffen zouden inademen, hoe gevaarlijk zou dat niet voor hun zijn en hoe schadelijk? Als brandweerman weet jij hoe belangrijk het is een koolstofdioxidemeter in huis te hebben. Want daardoor wordt er alarm geslagen bij te veel koolmonoxide, wat uiteindelijk tot verstikking kan leiden. Nou, om dat beeld maar eens vast te houden, nu moet eigenlijk ook zo'n meter moet u ook in huis hebben hangen. Om te voorkomen dat uw kinderen giftige stoffen zouden inademen. Dat kan hun leven immers in gevaar brengen. En van alle kanten worden ze toch bedreigd, we hebben er gisteren iets over doorgesproken, door allerlei zondige verleidingen. Vanuit de wereld wordt aan hen getrokken. En komen ze ook in aanraking met zaken die lijnrecht tegen Gods woord ingaan. En ze ademen maar al te gemakkelijk die schadelijke, giftige lucht in. Die lucht van de wereld die in de boze ligt. En ze zouden maar zo kunnen verstikken. Voorkom dat. En zorg ervoor dat uw kinderen die lucht niet inademen. En daarvoor is het nodig dat alles in uw huis geëikt is aan de geboden van God. Want als ze zondige lucht inademen, hoe schadelijk zal dat voor hen zijn? Tegelijk, en dat zul je als ouder ook wel een keer doen, ook al doe je dat natuurlijk niet elke dag en niet elke week, maar zo wel eens een keer als daar aanleiding voor is, dan zul je ook je kinderen, als ze wat groter zijn geworden, zul je ze gaan voorbereiden op mogelijk brandgevaar. En dan vertel je ze op welke wijze ze het beste het huis kunnen verlaten als er brand zou uitbreken. Ook die lijn maar even toepassen, want nu hebt u ook uw kinderen erop te wijzen op het gevaar dat hun van jongs af aan bedreigt. Ze verkeren immers in groot gevaar en hun levenshuis dreigt wat dat betreft in brand te komen staan, vlam te vatten. Ze zijn, en zo hebt u ook beleden, immers zondaren die liggen onder het oordeel van God. En als de grote dag van Gods toorn zou aanbreken, dan zou hun levenshuis in brand worden gestoken, tenzij ze wederom geboren zijn. En daarom is het nodig dat u hen daarop voorbereidt. En dat u ze ook wijst hoe ze in veiligheid kunnen komen. En dat het uiteindelijk maar kan via één uitweg. Één weg. Jezus Christus. En daarom spreek ook maar met ze over het gevaar waarin ze verkeren. Dat ze een veilige plaats dienen te zoeken. Achter het bloed van het lam. Maar als het dan gebeurt, als er eens een keer werkelijk brand uitbreekt, dan is bluswater van groot belang. Nou, met alle eerbied gesproken, dat geldt nu ook uiteindelijk bij de opvoeding van de kinderen. Dat er water nodig is om het vuur van Gods toorn te blussen. Nee, dat er bloed nodig is om hen met God te verzoenen. En kijk dan straks ook maar goed in het doopvont. Want daarin zit water. Water dat heen wijst naar het bloed van de Heere Jezus Christus. En alleen dat water, dat bloed, dooft het vuur van de toorn van God. En vergeeft ook de grootste van de zonden die er zijn. Nu, wij beschikken zelf niet over dat bluswater, want wij krijgen geen zonde weg en wij krijgen geen ongerechtigheid, krijgen wij schoongemaakt. Maar God wijst nou door het water in de doop op dat reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. Hij wil en Hij kan uw kinderen verlossen. Het is God de Heilige Geest die dat bloed van Christus wil toepassen ook aan de harten van die kleine kinderen. Opdat ze zo bevrijd worden van Gods toorn en rechtvaardig voor God gesteld worden. Spreek daar maar veel over in de opvoeding. Dus niet alleen die kant van de gevaren die er liggen in de wereld, in de zonde, zeker dat ook, maar wijzen dan ook op het reinigende bloed van de Heere Jezus Christus, waar het water van de doop naar mag toewijzen. En dan mag u ook uw kinderen daarop wijzen dat ze dat teken van de doop hebben ontvangen, waarin God uitspreekt, onder ede, dat Hij geen lust heeft in de dood van uw kinderen, maar juist in hun zaligheid. En dat in het bloed van Christus er verzoening ligt voor al hun zonden. En de Heere, die zegenen jullie en geven jullie alles wat nodig is om zo de kinderen op te mogen voeden naar het woord van de Heere. Jullie mogen gaan zitten. We willen gaan zingen uit de 81ste psalm. En daarvan het 12e vers. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. En na de doopsbediening willen we staande toezingen het 3e vers van de 134ste psalm. Nu eerst vers 12 van 81. Jansje, Jantina, Kramer, ik doop u de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Albertina Kramer, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Jacobus, Johannes, woord. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. En laten we de Heere danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden, in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 116e psalm, psalm 116, en daarvan de versen 1, 3, 10 en 11. God heb ik lief, van die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Ook het derde, het tiende en het elfde vers van de 116e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 133e psalm, het eerste en het derde vers, vers 1 en vers 3 van 133, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, liefde, er is geen onderwerp in deze wereld, denk ik, dat zoveel besproken is als deze. Liefde tussen een jongen en een meisje. Liefde tussen een man en een vrouw. Liefde tussen mensen onderling. Wie verlangt daar niet naar? En wie hunkert niet naar een beetje liefde? Een complimentje, een knuffel, wat aandacht, wat genegenheid. Zeker in een egoïstische wereld waarin iedereen gaat voor zichzelf. En zeker in een individualistische wereld waarin iedereen zich terugtrekt op zichzelf. Al is er dan maar een beetje liefde. Zoiets als een lichtstraal in een donkere nacht. Of een oase in een hete woestijn. Maar wat is nou eigenlijk liefde? Echte liefde. Blijvende liefde. Paulus wijst erop in ons tekstgedeelte. En we willen er naar gaan luisteren onder het thema het liefdeslied van de bruidskerk. Twee gedachten. In de eerste plaats, ware liefde komt van boven. En in de tweede plaats, ware liefde blijkt beneden. Het liefdeslied van de bruidskerk. Ware liefde komt van boven en ware liefde blijkt beneden. God heb ik lief. Je zong het met heel je hart en vol overgave. En wat kan het ook ontroerend klinken uit de mond van kinderen. En jullie doopouders zullen dat versje, ook als een van de eerste, ook leren aan jullie kinderen. En wat ben je ook geraakt als ze het zelf kunnen zingen. En jij, als kind, was je er helemaal van overtuigd. Ontroerend en ontwapenend klonk het uit je mond. Natuurlijk heb jij God lief. Daar twijfelde je niet aan. Geen seconde. Nu ben je ouder geworden. De vragen zijn gekomen. De twijfels leven er. De wereld die is gaan trekken. Ja, wat voel je nou nog voor God? Dikwijls heb je eigenlijk geen idee wat je nog voor hem voelt. Liefde? In elk geval niet. Misschien is het wel angst, omdat hij toch de rechtvaardige is. Of vooral misschien onverschilligheid. Je kan zo weinig met God. Wat heb je nou aan hem? Ja, er zijn wel die godsdienstige uitingen. Je bidt en je leest in de Bijbel. Zo heb je het ook geleerd, maar wat heeft het eigenlijk voor nut en wat doet het met je? Want van binnen kan het allemaal zo verwarrend zijn geworden bij je. Het bruist en het stormt er. God, heb ik lief? Beslis niet. Zo moet je het voor jezelf erkennen. En je herkent je meer in datgene wat er staat in de catechismus, dat je van nature geneigd bent om God en je naaste te haten. Ja, want dat is mijn leven. Dat is uw leven. En dat is jouw leven. Van binnen bruist het toch van verzet en van vijandschap tegen God. Ik moet God niet van mezelf. Ik wil hem niet. En ik zit helemaal niet op hem te wachten. Van huis uit heb ik helemaal niets met God. Ik voel niets voor hem en ik heb niets met hem. Dat was al zo bij de mens, sinds hij in Adam bij God vandaan is gegaan. En dat ligt bij mij niet anders. Ik heb God niet lief. Toch? Integendeel. Ik haat God. Tot in het diepst van mijn bestaan. En dat geldt niet alleen voor God. Maar het geldt ook voor mijn naaste. Ook van hem moet ik niets weten. Ook die ben ik geneigd om te haten. Ik heb aan mezelf genoeg. En ik krijg van mezelf nooit genoeg. Want eigenliefde, die heb ik wel. Meer dan genoeg zelfs. Egoïstisch. Op mezelf gericht. Zo kent u uzelf toch? Heeft de Heilige Geest je dat al geleerd? Heb je dat bij jezelf al ontdekt? Want zo steekt elk mens in elkaar, zo wordt hij geboren. Zo werd het net ook beleden met de woorden uit de doopformulier. En daar wisten ze in Korinthe ook van. Dat werd ervaren in de samenleving van Korinthe. Dat werd ervaren in de kerk van Korinthe. En het Grieks, dat kent nou drie verschillende woorden voor liefde. Eros, philia en agape. En die eros, dat is de begerende liefde, waar het Nederlandse woord erotiek van is afgeleid. Het is de liefde die er is voor iemand omdat die ander je iets te bieden heeft. Die ander heeft iets aantrekkelijks voor je. Het is een liefde gevuld met lust, begeerte en soms ook ranzigheid. Eros, de hoogste vorm van egoïsme. Genotzucht. Ja, die eros, die was er genoeg in Korinthe, waar de prostitutie ook veel voorkwam. Daarnaast heb je de philia, die tweede vorm van liefde. En bij philia is er een liefhebben op grond van een bepaalde verwantschap. Iemand behoort tot je eigen kring, een familielid, een vriend of een geestverwant. Nou, het is fijn als die liefde er wordt gevonden. En als er betrokkenheid is op vrienden, als er warme belangstelling is, ook vanuit de familiekring. Anderzijds zit er wel een bepaalde vanzelfsprekendheid achter, want het zijn immers de bloedbanden die daarbij trekken. Maar toch zal het nou juist deze video zijn die in de laatste dagen zal verkillen en zal verflauwen. En dat werd ook ondervonden in de gemeente van Korinthe. Maar nu die derde vorm, die agape, die meest zuivere vorm van liefde. Die zich gevende liefde. Die zich opofferende liefde. Die onbaatzuchtige liefde. Die liefde zonder bijbedoelingen. Heb jij die liefde? Kent u iets van die liefde? Is het niet zo dat we moeten belijden dat die er bij onszelf niet is? Omdat ik in Adam van God ben afgevallen, kan ik niet lief hebben zoals het behoort. Ik kan het niet en ik wil het niet. En dat tekent mij en het beschuldigt mij. En ik vrees u ook. En jou al niet minder. Wij kunnen niet meer lief hebben zoals het behoort. Niemand van ons. God echter wel. Hij heeft lief, want God is liefde. Geheel en al. Onverklaarbaar en onvergelijkbaar. Eindeloos diep en grenzeloos hoog. Een liefde zonder grenzen en een liefde zonder voorwaarden. In het Nieuwe Testament wordt maar liefst meer dan 150 keer gesproken over deze agape, over deze liefde. En in de meeste gevallen steeds weer om te benadrukken wie God is. Zomaar drie voorbeelden. Eigenlijk die meest bekende tekst uit de schrift, Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Als we denken aan een andere tekst die Paulus heeft opgeschreven in zijn brief aan de gemeente in Rome. Romeinen 5, waar het staat in het 8e vers. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Of 1 Johannes 4, vers 9, waar het ook door de apostel Johannes, de apostel der liefde, wordt omschreven. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. God is dus liefde. En wat voor liefde? Hij zond zijn zoon. Naar wie? Naar een wereld verloren in schuld. Hij gaf zijn zoon. Aan wie? Aan zondaar. Aan vijanden. Aan goddelozen. Er was niets aantrekkelijks in ons. Zondig en slecht. Meer is het niet. Minder kan ook niet. De slechtste, de vuilste, de ergste. Want in de mens ligt helemaal niets. Hij is geheel en al vol van ongerechtigheden. En het is enkel boosheid wat wij bedenken. In ons woont er geen goed. En er is helemaal niets in ons dat zijn liefde zou kunnen opwekken. Want wij hebben God niet lief. Wij hebben onze naaste niet lief. Dat zit er bij ons niet in. En daar komt het bij ons vandaan ook nooit toe. En daarom wacht God daar ook niet op. Hij spreekt zich uit in de zending van zijn zoon. En daarin legt God heel zijn hart bloot. En zijn diepste gevoelens verraadt hij daarin. Gevoelens van liefde. Zijn ingewanden die rommelen van barmhartigheid. Zijn hart klopt. Want Jezus Christus is Gods liefdesgave aan een wereld verloren in schuld. En hij heeft getoond wat liefde is. Door zichzelf te geven. Weg te geven aan zondaren. Over te geven tot in de dood. En hij ging de weg om aan Gods gerechtigheid volkomen genoeg te doen. Hij gaf daartoe zijn leven. Zo alleen kan hij dat vuile zondaarsbestaan van u, van jou en van mij wegdragen. En zo alleen kan hij des doodschuldige zondaren met God verzoenen. Hij heeft zichzelf ervoor over om een zondaarsvolk te bevrijden uit de heerschappij van de vorst der duisternis. En heel dat zondig bestaan van zijn kerk heeft hij meegenomen, het kruis op, het graf in. Hij heeft ervoor geboet. En gebloed. Als ergens blijkt wat liefde is. Is dat op Golgotha? Een liefde waar geen enkele aanleiding voor was. Kijk jongens en meisjes. Als jouw beste vriend of vriendin op het schoolplein wordt gepest of lastig wordt gevallen, dan spring je voor hem of voor haar in de bres. Want dat laat je niet gebeuren, want jullie zijn immers vrienden van elkaar. Maar de Heere Jezus, in alle eenvoud en eerbied gesproken, die springt niet in de bres voor hem, voor hen die het zo goed met hem hebben getroffen. Nee, integendeel. Hij doet het juist voor diegenen die hem hebben tegengestaan. Die de spijkers in zijn handen hebben geslagen. Die de doornenkroon op zijn hoofd hebben gedrukt. En jullie jongelui, je wordt toch verliefd op iemand waarin je iets ziet, tot wie je je voelt aangetrokken. Nou, bij Gods liefde ligt dat heel anders. In dat zondige mensengeslacht lag nou helemaal niets wat aantrekkelijk was. Er is in die mens niets te vinden dat Gods liefde zou kunnen opwekken. Daar ligt enkel zonde, zwart van schuld, vol van onreinheid. Wat voelt u? Dat doet Gods barmhartigheid des te meer schitteren. Hij neemt redenen uit zichzelf. Er is een God in de hemel, wiens liefdeshart open ging en die zijn zoon heeft gezonden naar deze wereld. Voelt u het wonder? Kent u dat wonder? Dat wonder van Gods liefde. Dat hij het hoogste wat hij heeft gaf, zichzelf. En daarvoor was er in de mens nou helemaal niets. Enkel zonde en schuld. Toch kwam hij je achterop. En hij zei het niet, nu ben ik wel klaar met hem. Nu heb ik het wel gehad met haar. Nu moet hij het zelf maar uitzoeken. Nee, hij zoekt zo'n een weer op en komt zo'n een achterop. En hij vindt zo'n een waar die ligt. In zijn verlorenheid. In zijn afzichtelijkheid. In zijn haat. In zijn vijandschap tegen God. In zijn afkeer van God. En in zijn afstand nemen van God. En daar toont hij zijn liefde. Door te lijden. En door te sterven. Ongevraagd. Niemand is er immers die God zoekt. Niemand is er immers die om hem verlegen was. Hij kwam toch. Hij ging toch naar het kruis, het graf in. Om te lijden voor boos, om te sterven voor goddeloos. En zo is Golgotha toch het brandpunt van Gods liefde. Kunnen we 1 Korinthe 13 ook nooit verstaan, buiten Golgotha om. Want wat is nou liefde, wat is nou agape, dat is op Golgotha gebleken. Jezus is liefde. Want in dit liefdeslied van de bruidskerk wordt als het ware het portret van de Heere Jezus getekend. En probeer dat zelf nou maar uit. Overal waarin in 1 Korinthe 13 het woordje liefde staat, kun je nu ook de naam van de Heere Jezus invullen. Zo is nou de Heere Jezus. Hij is langmoedig. Hij is goede tieren. Hij is niet afgunstig. Hij handelt niet lichtvaardig. Hij is niet opgeblazen. Hij zoekt zichzelf niet. Hij wordt niet verbitterd. Hij denkt geen kwaad. Hij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid. Maar hij verblijdt zich in de waarheid. Hij bedekt alle dingen, hij gelooft alle dingen, hij hoopt alle dingen, hij verdraagt alle dingen. En hij wordt er niet moe van, om weggelopen zondaren steeds weer op te zoeken. En zich steeds weer tot hen te richten met die vraag, mens, waar zijt gij? En keer op keer komt hij tot hen die alles tegen hebben. En hij is nog bereid en gewillig. En het doopwater sprak ervan om te vergeven. En dan moet u misschien zeggen dat u al uw glazen hebt ingegooid. En dat je door alle grenzen bent heen gegaan. Toch komt hij nog in het gewaad van zijn woord en zegt tegen je, kijk nou eens naar mijn handen. Zie je daarin nou niet staan, tekenen van het kruis, wat ik ervoor over had om je zonden te vergeven. En kijk eens in mijn ogen. Zijn er niet ogen vol van zondaarsliefde, op zoek naar weggelopen zonen en dochters? Mag ik het u vragen? En geef nou eens antwoord. Kan die liefde je harde hart dan niet verbreken? Zou die liefde Gods in Christus Jezus je dan niet kunnen inwinnen? Zoveel liefde kun je toch niet onbeantwoord laten? Zijn liefde doet toch harde harten smelten en koude harten toch verwarmen? Ja, zo dat je het gaat zingen, echt gaat zingen van binnen met je hart. God heb ik lief. Ja, dat je Petrus gaat begrijpen en het gaat overnemen. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Want het is deze liefde, die agape, die liefde Gods in Christus, die je trekt tot hem. Al heb je er zelf geen zin in. Hij wint je in. En zo kom je tot hem, niet dankzij jezelf, maar ondanks jezelf. Enkel dankzij hem, die trekt met koorden van liefde en die je trekt uit het moeras van de zonde en van de ongerechtigheid. Die je laat zien hoe liefdeloos je bent in jezelf. Als de Heilige Geest daar je ogen voor opent en je moet het gaan verstaan. Ja, Heere, ik ben nou zo'n liefdeloos schepsel. Dat het die liefde Gods is, die zo krachtig je trekt, dat het je brengt aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En dat je het niet kunt begrijpen, dat de Heere Jezus, voor zo'n zondaar als u bent, zichzelf ervoor over had en zijn bloed heeft gestort. Maar daarvan raak je dan toch ondersteboven. Van zoveel liefde. Als je dat mag gaan leren. Als de Heilige Geest je dat doet verstaan. Bemind door God. Met een eeuwige liefde. En die liefdes, dat liefdesvuur. Dat dooft niet meer uit. Maar dat werkt aanstekelijk. En leidt ertoe. Dat je zelf lief gaat krijgen. Want die ware liefde komt van boven, eenzijdig. Maar blijkt dan ook beneden. Dat is onze tweede gedachte. Ware liefde blijkt beneden. Want deel het in deze liefde krijgt u ook God lief. En de naaste. Dat kan niet anders. Want als God naar zo'n vuil, ellendig, zonder schepsel als u heeft omgekeken, zou je dan ook niet anders naar de ander gaan kijken? Want door die liefde Gods, die agape, wordt het hart van een wedergeboren mens, van een die met Christus, die in Christus het leven heeft ontvangen, die wordt gericht op het hart van God. Want zij die door de geest van God zijn wedergeboren, die gaan het beeld van God vertonen. Van die God die enkel liefde is. Voor die tijd kon je het wel eens denken, ik heb het helemaal met hem gehad. Ik ben klaar met haar. Als je mag delen in die liefde Gods in Christus Jezus, dan kan dat niet meer. Dan blijft je deur en je hart openstaan voor die ander. En dat was nou juist ook datgene wat ze nu nodig hadden in Korinthe. Want er kwamen wel die geestesgaven voor, menigvuldig zelfs. Er liepen charismatische personen rond. Maar ze werden er zelf wat mee en het werd niet gebruikt tot opbouw van de gemeente en tot stichting van elkaar. Dan zegt Paulus, die grootste geestesgaven die stellen nou niets voor als het nou niet gemengd is met liefde. Kun je dat zo lezen van het 1 Korinthe 13. Dan kun je de tongentaal beheersen, vers 1. Of de gaven van de profetie bezitten, vers 2. Je kan inzicht hebben in de schriften. Je kan veel geld geven aan goede doelen en aan armen. Je kan zelfs de martelaars doodsterven. Toch stelt het niets voor als die onbaatzuchtige liefde er niet is. Want zelfs de zwaarste godsdienst is waardeloos voor God als de liefde er niet in zit. En liefde dient de drijfveer van ons handelen te zijn. Dat is nou die uitnemende weg waar Paulus van sprak aan het slot van hoofdstuk 12. En wie deze liefde kent, die heeft het ook nooit gehad met een ander. Dan kun je altijd weer verder met die ander, omdat God met jou verder ging. En die agape, die breekt nou onze benepenheid en onze geslepenheid. En als die liefde in je leven komt, ga je ook over grenzen heen. Je houdt het uit met hen, met wie het anders al lang zal hebben gehad. En je houdt het vol met hen die je anders al de deur zou hebben gewezen. Want je ziet daar op Christus, Hij die de voeten waste van zijn discipelen. Hij die zelfs voor tollenaren, hoeren en zondaren geen blokje om is gegaan. Hij die ondanks de ontrouw van zijn discipelen het met hen volhield tot het einde. Ja, dat is wel een hele les. Waar je ook een leven lang nodig hebt om ook dat te leren. Dat is een les die gaat met vallen en met opstaan. En het gaat dikwijls dwars tegen ons zwakke en zondige vlees in. Maar dat is nou die uitnemende weg waarvan Paulus zegt die tot zege strekt. Dan maakt hij dat heel concreet door in de versen 4 tot en met 8 15 eigenschappen van die liefde te geven. En laten we die eigenschappen nou maar eens langslopen. En daarbij voor onszelf de vraag stellen hoe dat nou ligt in ons hart en in ons leven. Als Paulus dan als eerste zegt in vers 4, de liefde is langmoedig. Je kan dus geduld oefenen. Je kan rekening houden met de gebreken van de ander. Je hebt geduld met de zwakheden van de naast. Langmoedig wil ook zeggen traag tot toorn. Je bent er niet op uit om met die ander af te rekenen. En juist die onbaatzuchtige liefde leert nu om te verdragen wat een ander je aandoet. Want als mensen ons smaden, dan komt er toch boosheid en wrok in ons op. Maar het is door de liefde van God dat die boze opwelling wordt tegengegaan. Want toen de Heere Jezus gescholden werd, schold Hij niet terug. En dan wil je graag worden zoals Hij. En toorn wordt dan bedongen en ongelijk verdragen. De liefde is langmoedig. Maar staat er als tweede, zij is ook goede tieren. Kun je ook vertalen met, ze is vriendelijk. Dat wijst dus op de welwillendheid richting de ander. Je bent genegen en bereid om de ander te vergeven.
Waar langmoedigheid wijst eigenlijk op het passief ondergaan van het onrecht dat je wordt aangedaan, wijst dit woordje, die vriendelijkheid, die goede tierenheid, op het actief vergeven van die ander. Of zoals de spreukendichter het zegt, indien degene die je haat, als die honger heeft, geef hem te eten. En als degene die je haat dorst heeft, geef hem te drinken. Het derde wat Paulus noemt is dat de liefde niet afgunstig is. De liefde is niet jaloers. Je gunt de ander wat. Je kan het hebben als die ander meer heeft dan jij. Afgunst daarentegen misgunt de ander wat hij van God heeft gekregen. Dat kan iemands bezittingen zijn, iemands geld, iemands positie, iemands karakter, iemands ambt, iemands eer. En een jaloers iemand gunt dat die ander niet. En wat leidt jaloezie niet soms tot allerlei zonden? Afgunst zoekt altijd de ondergang en de vernedering van de naaste. Denk aan Kain en Abel. Denk aan Saul en David. En zelfs onder de discipelen kwam het voor dat ze streden om het beste plaatsje in het koninkrijk van God. Maar ware liefde gunt de ander wat, in het bijzonder zijn zaligheid. Als vierde handelt de liefde niet lichtvaardig. Dat wil zeggen, de liefde handelt juist bedachtzaam. Je reageert niet vanuit impulsen. Je zegt niet zomaar wat over een ander en veroordeelt niet zomaar een ander. Maar een echte liefde is bezonnenheid eigen. Blinde hartstocht kan veel kapot maken. Maar echte liefde schakelt het verstand niet uit. De liefde, dat is het vijfde, is niet opgeblazen. Echte liefde doet niet gewichtig, maar ze is bescheiden, nederig, eenvoudig. De liefde die wars is van hoogmoed. Want juist die opgeblazen, hoogmoedige mensen, die missen die liefde. Mensen die zichzelf zo belangrijk vinden of zo belangrijk hebben gemaakt, waardoor ze menen dat iedereen voor hen moet buigen. Ze gebruiken dan soms dure woorden of veel uiterlijk vertonen om er nog verder op te blazen, maar het sticht niemand. Echte liefde daarentegen houdt klein. En zegt Paulus in vers 5, die liefde handelt niet ongeschikt. Ze handelt niet ongepast, niet op een onbehoorlijke wijze. Ongepast handelen is een ander kwetsen, schade aandoen, schande van hem spreken. Maar in die ware liefde ga je zo om met die ander zoals je wilt dat er met jou zou worden omgegaan. Vervolgens staat er dat ze zichzelf niet zoekt. Echte liefde is dus niet zelfzuchtig, niet uit op eigen voordeel. Ze kan zichzelf wegcijferen als de ander daarmee geholpen is. Denk maar aan de Heere Jezus in de hof van Gethsemane, toen hij gevangen werd genomen en ook zijn discipelen dreigden gevangen genomen te worden. Toen zei hij, als je nou mij zoekt, laat hen heen gaan. De liefde wordt ook niet verbitterd. Verbittering is een gif dat verkrampt en dat verhardt. Het leidt dikwijls tot boosheid en tot verzuring. Er is sprake van zelfbeklag zonder zelfaanklacht. En de ander heeft het altijd gedaan bij een verbitterd persoon, of God of de naaste. Maar Christus zondaarsliefde, getoond in zijn bitter lijden en sterven, genees nou van deze verbittering. Dan spreekt Paulus vervolgens ook over dat die liefde geen kwaad denkt. Dat wil ook zeggen dat de liefde altijd uitgaat van het goede. Het hart dat niet lief heeft, wantrouwt alles en iedereen. En het hart dat niet lief heeft, verbeeldt zich 100 kwaden in zijn naaste die er geen eens bestaan. En liefdeloosheid verdenkt de ander altijd van kwade opzet en van kwade bedoelingen. Maar het hart daarentegen dat lief heeft, wantrouwt niet. Want de liefde denkt immers geen kwaad, maar gaat uit van het goede in de ander. En zegt Paulus dan in vers 6, de liefde verblijdt zich niet in de ongerechtigheid. Want ongerechtigheid is zonde en de zonde is een kind van God de dood geworden. Daar vindt hij geen vreugde meer in. Maar die liefde verblijdt zich juist wel in de waarheid. Dat wil zeggen, je wordt eerlijk. Eerlijk voor God, eerlijk voor je naast. Maar vooral ook eerlijk naar jezelf toe. Je bent nog wel het meeste bang dat je jezelf bedriegt. Kijk, liefde zonder waarheid, dat wordt krachteloos. Maar waarheid zonder liefde is meedogenloos. Maar de ware liefde, zegt Paulus, bedekt alle dingen. Vers 7. Nee, dat is niet die zogenaamde mantel der liefde waarmee de meest goddeloze praktijken worden goedgepraat. Maar dit is een bedekken door te zwijgen. Door het kwaad van de ander niet rond te bazuinen. De liefde dekt de overtredingen toe. Soms wordt wel eens gezegd, dit vergeet ik nooit. Of dit vergeef ik hem nooit. Maar dat is haatdragend. Waar die echte liefde is, kunnen we zeggen, zand erover. We komen er niet meer op terug. Want wie heeft verstaan welke menigte van zonde door Christus bloed zijn bedekt, die kan dat kleine hoopje van de naaste bedekken. Zegt Paulus vervolgens, de liefde gelooft alle dingen. De liefde is dus niet achterdochtig. Zet niet overal een vraagteken achter. De liefde dekt niet altijd het kwade van iemands handelen, spreken en denken. De liefde gaat uit van iemands goede bedoelingen. En de liefde, dat is het 14e, hoopt alle dingen. Die hoopt op verbetering bij die ander. Hoopt op herstel. En als laatste, ze verdraagt alle dingen. En daarbij las ik het ergens zo. Maar juist bij dat laatste, ze verdraagt alle dingen. Als je zijn gedrag niet kunt verontschuldigen, verontschuldig dan zijn bedoelingen, die mogelijk goed waren. Als zijn daad slecht was, neem dan aan dat het uit onkunde was. En als er niets te verontschuldigen is, neem dan aan dat de ander in een verzoeking viel en dat jij zelf in die verzoeking nog veel dwazer had gehandeld. En zo verdraagt de liefde alles. En dat kan alleen als de voetstappen van Christus worden gedrukt. Want het waren toch de eerste christenen die opvielen in het Romeinse Rijk. Ze vielen op door de liefde. In een tijd vol zedeloosheid, rechteloosheid en liefdeloosheid. Maar ze vielen op doordat ze elkaar lief hadden. En juist die christelijke liefde werkt dan als een magneet. En daartoe roept Paulus nou die kerk van Korinthe op. Waar die liefdesgeur zo werd gemist en waar ze in verdeeldheid aan de avondmaalstafel zaten. En hij wijst erop, in de ware godsdienst gaat het uiteindelijk om die liefde. Dan denk ik aan die christen die werd gevangen genomen vanwege zijn geloof. En hij begreep helemaal niets van de weg die God met hem ging. Het was donker geworden in zijn hart. En verbitterd zat hij in de gevangenis. En elke dag bracht de gevangenisbewaarder hem te eten. Hij gunde hem geen blik water. En als hij buiten de cel kwam om te luchten, snauwde hij zijn medegevangenen, dikwijls criminelen, maar wat af. En zijn hart werd steeds kouder en kouder. Totdat het woord van de Heere Jezus bij hem naar binnen viel. Heb uw vijanden lief. Het werd hem tot schuld. En hij gaf die gevangenisbewaarder een vriendelijk woord. Hij toonde interesse voor zijn medegevangenen. En hij liet het gebeuren als hij onrechtvaardig werd behandeld. In zijn houding vol liefde vielen de mensen op en de medegevangenen kwamen naar hem toe en de gevangenisbewaarder stelde vragen aan hem. En zo kreeg hij gelegenheid om daar iets door te geven van dat evangelie van Gods liefde. En zo was het die christelijke liefde die anderen aantrok. 15 eigenschappen zijn er genoemd in die versen 4 tot en met 7. En we zeiden in het eerste punt dat je overal in de plaats van liefde ook de naam van Jezus kan invullen. Hij heeft immers Gods liefde geopenbaard. Maar wie in Christus is, zal toch ook iets van die liefde uitstralen. Want die liefde is toch de eerste en de voornaamste vrucht van de geest. En hoe is het dan, als wij onze naam hier zouden invullen? Kan het nou van ons worden gezegd, Alwin is langmoedig, goede tieren, niet afgunstig. Albert handelt niet lichtvaardig en is niet opgeblazen. Laurens zoekt zichzelf niet en is niet verbitterd. En Klaas bedekt alle dingen, gelooft alle dingen en verdraagt alle dingen. Er kan het gezegd worden van Henk, van Fokke, van Jan, van Marretje, van Nelly. Of welke naam dan maar ook. Van Harm, van Anita, van Teun. En van Loes. Ligt er dan bij ons geen schuld? Komen wij dan allemaal niet heel veel tekort? Nee, niet die ander. Maar ik. Ikzelf. Dat je moet zeggen. Ik heb het niet. En het lukt mij ook niet. Egoïstisch mens als ik ben, eigenbedoeler als ik ben, altijd maar weer met mezelf bezig en altijd maar weer op mezelf gericht. Wat ben ik ook een ellendeling. Zou het geen tijd worden om dat bij de Heere neer te leggen en het tegen hem te zeggen in het gebed, Heere, het lukt mij niet. Ik ben steeds weer op mezelf gericht. En met mezelf bezig. Schenk mij iets van uw liefde. Voor het eerst of bij vernieuwing. Laat mij toch zien op de Heere Jezus. In wie gij uw liefde hebt geopenbaard. Breng me toch aan zijn voeten. Om daar te mogen komen. En van hem te leren. En daar op hem te mogen zien. Hoe hij het is die zichzelf weggaf. Hoe hij zichzelf heeft weggecijferd. Hoe hij zichzelf heeft verloochend. Hoe hij de dood inging om vijanden met God te verzoenen. En hoe hij zijn bloed gaf als het middel waardoor de zonde van vuile zondaren gereinigd en weggenomen kunnen worden. En hoe hij alles over had voor uw geluk. Voor jouw zaligheid. Voor de vrede in je hart. Om van hem te leren wat liefde is. Om op hem te gaan lijken. Om zijn beeld te gaan vertonen. En zijn geur te verspreiden. Die liefdesgeur. Tot heil van de naaste. En tot eer van God. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, als die liefde mag worden gesmaakt en mag worden geproefd. Aan uw voeten, o Heere Jezus Christus. In wie toch Gods liefde ten volle is geopenbaard. Wat stroomt dan het hart vol van liefde tot u en tot de naaste. En wordt het waar wat we zongen, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Nee, niet die filia die er wel zal zijn, naar familie, naar vrienden en geestverwant. En nog minder die eros, maar die onbaatzuchtige liefde, die agape, gericht op de ander, uitgaand na die ander, als vrucht van die liefde Gods in Christus. O Heere, geef toch dat zo deze doopouders hun kinderen mogen opvoeden in liefde. Dat zo we morgen ons werk mogen doen in liefde. En zo naar school mogen gaan in liefde. Opdat er gezegd kan worden, zie hoe lief ze elkander hebben. En die liefdesgeur ook mag worden verspreid. Want wat zou het een aanklacht zijn. Als we in uw huis zijn geweest. En het is bij ons slechts de doodsgeur die we verspreiden. Een geur van kilheid, hardheid en liefdeloosheid. O Heer, als er zulke zouden zijn. Breng ze aan de voet van het kruis. Verbreek hun hoogmoed. Verbreek hun zelfzucht. Verbreek het leven dat alleen bezig is met eigen belangen. Maar breng daar waar wij wegvallen, niets worden en Christus alles wordt. En wilt u zo met ons zijn in de week die voor ons ligt. Gedenk in ieder van ons. Schenk wat we nodig hebben. Bewaar voor de zonde. Vergeef onze zonde. En aanvaard onze dank voor datgene wat gij schonk op deze dag. Waarom gij het ook waard zijt. Om geloofd en geëerd te worden. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 103e psalm, psalm 103, en daarvan het tweede vers, 103, en daarvan vers 2. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krankheid kent en liefderijk geneest. Vers 2 van de 103e psalm. ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.